Je luistert naar Samen naar Nul, hoe dan? Een podcast van de Beweging van Nul. Deze beweging is begonnen door een groep jeugdhulpprofessionals die een gemeenschappelijk doel hebben. Nul kinderen die niet optimaal thuis opgroeien. Want optimaal opgroeien is een mensenrecht. Het is van essentieel belang voor een goed leven, voor de toekomstige kracht en de gezondheid van kinderen en voor de veerkracht van onze samenleving. Hoe krijgen we dat voor elkaar? Mijn naam is Melou van Hintem. In deze eerste serie van 3 podcastafleveringen vraag ik mensen van Jeugdbescherming West in Den Haag hoe ze met de ambitie nul kinderen die niet optimaal thuis opgroeien aan de slag zijn gegaan. Daarbij hebben we het in het bijzonder over hun streven om nul kinderen uit huis te plaatsen. In deze aflevering staat de vraag centraal: is dit realistisch en hoe verzamel je mensen die dit ook willen? Aan tafel zitten 4 mensen. Astrid Rotering, voorzitter van de Raad van Bestuur van Jeugdbescherming West en bestuurslid van Jeugdzorg Nederland. Cora Bakker, voorzitter van de gedragswetenschappers bij Jeugdbescherming West. Maartje van Rijnsoever, jeugdbeschermer bij Jeugdbescherming West. En Arie Opstelten, strategisch adviseur van de gemeente Den Haag en al 15 jaar bezig met jeugdhulp en jeugdbeleid. Welkom allemaal, fijn dat jullie er zijn. Astrid, wil ik graag met jou beginnen. Jij bent behalve voorzitter van de Raad van Bestuur van Jeugdbescherming West, ben je ook deelnemer aan de beweging van Nul. Hoe ben je daarbij betrokken geraakt?
Ja, dat is wel een leuk verhaal. Ik ben zelf al jarenlang in de jeugdbescherming bezig. Nu Jeugdbescherming West 7 jaar, daarvoor ook bij de William Schikker Groep. Maar daarvoor ook een ambtelijke carrière en altijd bezig geweest met het hele jeugdbeleid en ook heel specifiek de jeugdbescherming. En ik heb een collega, kennis, dat is Erik Jongman, die ook in de beweging van Nul zit, waar ik heel veel mee gewerkt heb, ook bij de gemeente Amsterdam in mijn tijd. En wij zien elkaar geregeld en op een gegeven moment zaten we samen in de auto, het regende ontzettend hard, we hadden elkaar ergens gesproken en ik zei zo van joh, ik vind gewoon niet goed genoeg gaan in de jeugdzorg. En we doen zo verschrikkelijk ons best om ook kinderen een goede plek te bieden, om gewoon zichzelf goed te kunnen ontwikkelen en ook veilig te kunnen ontwikkelen. En soms moeten we uit huis plaatsen, omdat het gewoon echt niet in de thuissituatie lukt. En als we dat dan doen, dan verplaatsen we die kinderen te vaak. We geven ze toch niet de plek die je heel graag wil. Je zou dan heel graag willen dat ze of bij pleeggezinnen of bij gezinshuizen zitten, echt in een thuissituatie. En dat mislukt toch te vaak, waardoor we eigenlijk het nog erger maken dan dat je eigenlijk van plan was als te doen als jeugdbeschermingsorganisatie.
Oké, want jij zegt steeds we. En die we is geen pluralis majestatis, nee. Astrid, maar dat is de hele organisatie.
Dat is de organisatie, de samenleving en ikzelf.
Zo, want het is, heel veel.
Want Het is echt heel breed. Ja. Want ik kan wel iets willen, maar daarvoor heb ik heel veel andere mensen nodig om het ook daadwerkelijk te kunnen waarmaken. Dus maar laat ik hem bij mezelf houden. Ik vond het heel erg vervelend en ook heel erg. Ik voelde me er ook gewoon niet prettig bij. Hè? Dat onderbuikgevoel, je voelt je gewoon een beetje onmachtig. Het voelt, je bent gewoon een soort ongemak wat je voelt. En dat je denkt zo van, ik ben eigenlijk verantwoordelijk als bestuurder van een jeugdbeschermingsorganisatie. Ik heb ontzettend goede professionals die hun werk hartstikke goed doen. En toch doen we het dan niet goed genoeg op het moment dat we dan een kind uit huis plaatsen.
Je had dan waarschijnlijk ook het gevoel dat dat bij die professionals ook leefde. Ja. Dus ze doen allemaal ons best. Dus die zullen ook dan regelmatig. Ik kijk even naar Maartje, kijk even naar Cora. Jullie konden dat ongemak, wat als ze het nu uitspreekt, dat herken je wat in. Dat kon je delen toen al?
Zeker, ik kon dat zeker delen.
We hadden dus Cora.
We hadden het regelmatig over. En als je wat langer in de jeugdbescherming werkt, dat je dan door gaat hebben dat kinderen die je ooit met de beste intentie op een andere plek hebt moeten onderbrengen vanwege hun veiligheid, veel overstappen hebben gemaakt, dat je dan jezelf wel echt gaat afvragen, wat zijn we eigenlijk aan het doen en heeft dit nou echt bijgedragen aan het vergroten van veiligheid? Of hebben we tegen onze wens en intentie in, maar stiekem toch bijgedragen aan meer onveiligheid?
Mm-hmm. Maartje, jij had dat gevoel ook, omdat jij komt echt bij de mensen thuis.
Zeker. En wat je ziet is dat zo'n uithuisplaatsing niet alleen traumatisch is voor het kind, maar ook voor de familie. Niet alleen ouders, maar ook zelfs de familie daaromheen, vrienden, kennissen. Voor iedereen is het traumatisch. Dus als we dat met elkaar anders kunnen doen, dan denk ik dat er heel veel mensen heel erg van profiteren.
Dus Astrid, jij had wel al allerlei signalen, waarschijnlijk ook uit je organisatie, opgevangen en gezien van, nou, ik kan hier wel iets mee. Maar ging je toen ook die nul ambitie uitspreken? Hoe heb je dat gedaan?
Nou, toen, om even dat verhaal wat ik net zei, dan was ik met Erik Jongman en die zei, joh, wij hebben een groep professionals. En ik denk dat het goed is als je daar ook bij aansluit. En dan kan je denken, ben je dan professional? Want je bent bestuurder. Maar ik ben ook nog orthopedagoog. En dat maakte ook dat ik toe werd gestaan bij de professionals.
Ik mocht
meedenken. En dat, nou, dat vind ik nog steeds geweldig, omdat het ontzettend inspireert. En nou, ik schrijf eens in de 2 tot 3 jaar maak ik een soort kadernotitie in mijn eigen organisatie. Dat is eigenlijk de richtinggevend van waar je naartoe gaat. En toen wilde ik die beweging van nul, wilde ik daar ook al gaan inzetten. Dus nou, dan ga je natuurlijk met elkaar daar het gesprek over. En ik zei, joh, ik wil graag naar nul uithuisplaatsingen. En dat was toen iets te vroeg om het zo hard neer te zetten. We willen naar nul uithuisplaatsingen. Omdat ik ook wel merkte dat meer tijd en meer taal nodig had. Omdat het net leek alsof ik daarmee heel veel professionals disqualificeerde. Terwijl ik dat helemaal niet bedoelde om het te disqualificeren, maar juist een ambitie neer te zetten. Waar willen we naartoe?
Mm-hmm. Mag even voor de goede orde, aan wie had je dit allemaal al verteld, zeg maar?
Ben nou, we hebben een
begonnen of
hoe ja, heb je dat nou gedaan? In mijn management. Dus we hebben wij hebben managers die het primair proces aansturen. Dus daar had ik het al over gesproken. Een aantal gedragswetenschappers. Hier en daar ook eens met een aantal jeugdbeschermers. Wat vinden jullie daarvan? En toen ontstond echt die discussie van, vind je dan dat we het niet goed doen? En toen ben ik gaan zoeken naar woorden. En toen zei ik van, als we nou zeggen van een uithuisplaatsing is een ultimum remedium. En dat we daarop gaan inzetten de komende jaren. En toen zei ik, ja, maar dat snap ik. Want dan zeg je dus niet dat het nooit meer kan. En het heeft mij even geduurd dat ook als je zegt naar nul uithuisplaatsing, betekent niet dat je het werk wat je nu doet niet goed doet. Maar dat je eigenlijk zegt, je wil een beweging met elkaar neerzetten met een grote ambitie. En je gaat naar kleine stapjes toe. Dat wat je 5 jaar geleden deed, was toen goed, maar misschien nu niet meer. Dus dat wat wij nu doen, is over 5 jaar, denk je, hadden we dat maar anders gedaan. Nou, en daar had ik meer tijd voor nodig dan toen in 2019. En we krijgen straks weer de nieuwe kadernotitie. En nu gaat er echt gewoon staan, wij maken de beweging naar nul uithuisplaatsingen. Dus dat is, zo is het eigenlijk hier gegaan.
En die reactie op wat je zegt, nul uithuisplaatsingen, in plaats daarvan het uithuisplaatsing als ultimum remedium. Wat leverde dat dan precies voor de mensen op? Misschien moet ik eerst even aan Cora vragen. Misschien zit jij daar ietsje dichter op. Wat maakt het nou echt het verschil voor de mensen? Om het net iets anders te formuleren.
De mensen of de medewerkers binnen onze organisatie, die moesten ook mee kunnen in beweging hierin. En de beweging van nul geeft direct een soort stip op de horizon, maar die lijkt ook heel onhaalbaar. En als je denkt, iets is niet haalbaar omdat het te groot is, en we werken met gezinnen waar veel onveiligheid is, dus hoe kan dat ooit kinderen, nul kinderen uit huis plaatsen? Dan zijn mensen niet geneigd om daaraan te beginnen. En het gesprek over uithuisplaatsing als ultimum remedium hielp daarbij. Wat wel maakte dat jeugdbeschermers eenmaal in het begin van het proces ook wel echt soms konden zeggen, maar dat doen we toch altijd al als ultimum remedium. We zetten pas een uithuisplaatsing in als we al heel veel geprobeerd hebben in de thuissituatie. Als ouders al hulp hebben gekregen, als we al opvoedhulp hebben ingezet. Maar door het op die manier te bespreken met elkaar, wat zou dan anders, wat zou je wens, wat zou je droom zijn voor kinderen als je eigenlijk alles mocht veranderen in de wereld, wat je zou willen veranderen, wat zou je dan wensen? En heel langzaam kwam daarbij de ruimte om in gesprek te zijn over wat daar dan voor nodig is en wie we daar dan voor nodig hebben. Maar dat begint ook met je eigen proces, zeg maar, als individu nadenken over dat wat ik aan het doen ben. Hoe zou ik dat anders kunnen doen? Waar kunnen we vraagtekens bij zetten? Wat heb ik nodig van mijn collega's? Nou, dat soort dingen.
Mm-hmm. Hoe ervaarde jij dat? Was jij ook blijer, Maartje, met het ultimum remedium manier van verwoorden van die ambitie dan nul? Werkte nul voor jou ook van, ja, maar nul kan nooit, dat het eerder een soort ontmoedigend werkt? Of keek jij er anders
misschien
tegenaan?
Voor mij persoonlijk wel, maar misschien komt het ook omdat ik een beetje een idealist ben. Dus wel ergens heel erg voor lang een droom Over die ideale situatie. Maar ik weet dat dat niet voor al mijn collega's geldt. Hè? Ik heb ook heel kritische collega's die inderdaad vragen stellen over. Maar in de huidige tijd, hoe lukt dat ons dan? En die ook wel kritisch zijn op wat betekent dat dan in mijn dagelijks werk? En inderdaad vragen, zoals eerder genoemd, doe ik het dan wel goed? Doen wij het dan wel goed? Is dit niet eigenlijk een soort kritiek over hoe we het dan op dit moment doen?
Ervaarde jij dat zelf zo? Een soort kritiek van ik doe mijn best en nou...
Nee, ik denk dat ons werk altijd van ons vraagt om heel goed in de spiegel te kijken. En te kijken van, nou, is dit het juiste voor dit kind op dit moment in deze situatie? En er is ook niet altijd een goed antwoord op. Hè? Dat vraagt een continue beweging om met elkaar te blijven nadenken, doen we wel het goede? Ik zag het als een uitdaging.
Jij zag het als een uitdaging. Cora, jij bent, kan ik het zo zeggen, nou, het land ingegaan is misschien heel groot, maar wel de regio ingegaan om dit idee verder toe te lichten, te vertellen, reacties op te halen.
Astrid had aan mij gevraagd, Cora, wil jij dit project trekken binnen onze organisatie? Waar ik heel enthousiast ja op zei en tegelijkertijd daarna dacht, maar hoe dan? Hoe beginnen we? En toen dacht ik, dus ik ben zelf begonnen eerst met dromen. Daar ook meer over lezen om te weten wat er in de literatuur bekend was. Bij ons in de organisatie daarover na te denken. En ook vooral maar gaan beginnen met of het land in. In eerste instantie, wij werken in verschillende regio's, hebben verschillende locaties. Zijn we begonnen met inspiratiesessies op die locaties. En vanuit die inspiratiesessies intern... zijn we ook verder gaan kijken in de keten. Hoe we daar ook inspiratiesessies kunnen houden van dat wat wij geleerd hebben met elkaar. Hoe we dat ook in de keten, en dan bedoel ik met de Raad voor de Kinderbescherming, de gemeente, dus zorgaanbieders, de volwassen GGZ, schuldhulpverlening was er soms bij, om met elkaar die ambitie te willen nastreven.
En wat kwam er in die inspiratiesessies vooral naar boven, aan de orde en naar boven?
Nou, aan de orde kwam in eerste instantie dat individuele stuk ontwikkeling bij de medewerkers. Dus hoe denk je daar op dit moment over? Wat is jouw mindset als je nadenkt over uithuisplaatsing en als je nadenkt over de veranderbaarheid van ouders? We hebben Peter Dijkshoorn uitgenodigd in die inspiratiesessies om ons te inspireren vanuit zijn verhaal van de beweging van nul. En we zijn met elkaar in gesprek geweest om ook wel de kritische gesprekken te voeren over wat betekent dat dan? Doen we het nu niet goed genoeg? Maar ook met elkaar te kijken waar hebben we invloed? En hebben we invloed? En welke invloed heeft iedereen voor zich? En welke invloed heb je als organisatie? En dat leverde boeiende gesprekken op. Het kostte soms ook even prikkelen, omdat mensen in eerste instantie zeggen, maar het zorgaanbod. Hè, we willen soms kinderen wel langer thuis laten wonen, maar dan is er geen zorg beschikbaar om die veiligheid in huis te creëren. Maar als je dan doorvraagt en prikkelt van, waar heb jij dan invloed op? Hè? Wat zouden wij intern kunnen doen om een eerste stap te kunnen maken? Daarvan kregen mensen het gevoel van, ik kan ook wat, ik heb toch invloed. En daarnaast hebben we met elkaar te kijken hoe kunnen we andere mensen dus activeren binnen de keten om ook de grotere ontwikkeling aan te pakken als het gaat over zorgaanbod bijvoorbeeld.
En een van die organisaties binnen die keten, zoals dat dan heet, dat is de gemeente. Arie, kijk jou even aan. Je bent al heel lang betrokken bij jeugdbeleid en jeugdzorg en je hebt van alles zien komen en gaan. Hè? Het Centra voor Jeugd en Gezin, Veilig Thuis, decentralisatie van de jeugdzorg in 2015, de sociale wijkteams, de kind- en gezinteams, hoe ze ook allemaal mogen heten. Dat is alweer verschillend per plek die zijn gekomen. De wachtlijsten zijn gegroeid. Er is nu een enorm protest tegen hoe alles in de jeugdzorg is geregeld. En je was er vast ook niet helemaal tevreden over hoe dat ging, denk ik dan.
Nee, zeker niet.
En toen stond Astrid bij je op de stoep en die zei, wij hebben een idee en daar hebben we jullie bij nodig. Of ging dat, of ging het anders?
Nou, ik heb Astrid heeft mij niet nodig om opgeport te worden.
Nee, Astrid kwam jou opporten.
Ja, nee. Maar wij spraken elkaar al regelmatig. Daar had ik een goede gewoonte van gemaakt om de paar weken elkaar eens even gewoon wat informeel te zien. En bij te praten over wat gebeurt er in de wereld.
Dus jij wist al wat er broeide bij Astrid.
Nou, zeker. Kijk, dit is op zichzelf een ontwikkeling die niet van vandaag of gisteren is. Hij zit zelfs min of meer besloten in de opdracht van de wet. Alleen ja, de wetgever...
Oh, leg eens uit. Dat nou, is ja, wel leuk om te weten.
Het demedicaliseren en het normaliseren. Het gebruik van jeugdhulp terugdringen. In die lijn ligt ook dit. Zo thuis mogelijk, eigen kracht. Allemaal termen die in de wet staan. Die eigenlijk ook wel hierop zien. Maar wel makkelijk in de wet zijn opgeschreven. Maar natuurlijk nooit bijgeschreven hoe je dat dan moet doen.
Even één dingetje voordat we daar misverstand over krijgen. Je zegt jeugdhulp terugdringen, maar niet zonder meer. Neem ik aan, hè?
Nou ja, kijk, ja, er ligt natuurlijk wel toch een opgave om de groei te beteugelen. Dat was absoluut ook een van de opdrachten vanuit de jeugdwet. Om een sector die eigenlijk al 25 jaar groeide, om die groei te stoppen. Dat ligt gewoon in de opdracht van de wet besloten. Door vaker van eigen kracht gebruik te maken. Je kunt daar nu van alles van vinden, maar dat was wel de opdracht in de wet. Mm-hmm. Dus daar paste deze beweging op zichzelf ook wel bij. Ik ben overigens blij met hoe de beweging nu wat omgevormd is naar zo optimaal mogelijk thuis opgroeien. Nul uit huisplaatsingen. Jullie zeiden net ook al, dat levert ook wel wat ongemak van, ja, hoe dan? Dat kan toch eigenlijk helemaal niet? En op het moment dat je het verbreedt, je gaat het ook meervoudig bekijken. Komt zo'n doel ook dichterbij? En daar zit, dat vind ik ook wel in de opdracht van de jeugdwet besloten. Om vanuit de breedte te kijken hoe je naar zo'n vraagstuk van het gezinsfunctioneren aankijkt.
Astrid, kijk jij daar dan ook zo tegenaan? God, eigenlijk hebben we een enorme goede strategie gevonden om te voldoen aan de eisen van de jeugdwet.
Nou, het is natuurlijk wel, de wet is daar natuurlijk inderdaad heel helder in. Hè? Het normaliseren, demedicaliseren en... Maar in de wet is natuurlijk ook iets anders heel erg misgegaan. Is dat we het niet voor elkaar hebben gekregen om te ontschotten. Om dat te doen wat nodig is. En die ontschotting zit er natuurlijk in zo van wat heb je nodig voor jeugdigen. Maar wat heb je met name nodig ook voor ouders. En je ziet dat eigenlijk dat schot veel groter is geworden. Van deel wat voor het jeugd is en het deel wat voor de volwassen kant is. Dus ik denk wel dat de wet is inderdaad heel helder. Maar ik denk wel doordat wij veel duidelijker ook in beeld hebben gebracht waarom het niet lukt zoals het nu in de wet staat. Dat is denk ik ook de hele discussie die nu natuurlijk ook speelt. Hebben wij wel ook weer expliciet laten zien door deze beweging. Dat je eigenlijk zegt van ja, als ik hem helemaal plat sla. Wat je ziet in de jeugdbescherming is dat het heel erg gericht is op de kinderen, op de jeugdigen. Dus we willen de jeugdigen fixen dat zij het weer beter gaan doen. Maar wat je ziet is dat de ouders degene zijn die de problemen hebben. Anders kom je niet bij de jeugdbescherming. Dus wij zijn veel te veel bezig om kinderen te fixen. Maar je wil eigenlijk je acties naar de ouders neerzetten. Om ervoor te zorgen dat ouders ook gewoon weer de vaardigheden, de competenties, het gemak, de comfort krijgen. Om hun kinderen gewoon weer die situatie thuis te kunnen bieden die nodig is.
En daarbij komen waarschijnlijk ook problemen kijken als ouders die, behalve als ouders die misschien zelf ook, mentale, psychische problemen hebben. Zeker. Ouders die ook schulden hebben, die niet in de goede woning zitten met hun kinderen enzovoort. En kan dan daar de gemeente wel een rol bij spelen?
Absoluut. En dat is
wat heb je aan Arie gevraagd? Hartstikke goed, maar we moeten ontschotten, ontkokeren. Er moet meer samengewerkt worden.
Ja.
Wat heb je aan hem gevraagd?
Nou, we hebben veel aan Arie gevraagd op allerlei niveaus. Maar wat een hele belangrijke is die we echt gevraagd hebben, is ook om te kijken hoe kunnen we de volwassen GGZ echt betrekken en hoe kunnen wij dat ook echt gewoon vanuit jeugdbescherming West doen. Daar hebben we ook, dat vind ik echt heel erg mooi, we hebben ook echt middelen voor gekregen om ook gewoon tijd, zal ik maar zeggen, in te kopen bij een partij die daar juist goed in is. Om ons ook de jeugdbeschermers te helpen om te kijken hoe kan je nou ook naar de problematiek van ouders kijken en hoe kunnen we de ouders ook gaan helpen. Dat is bijvoorbeeld wat ook gedaan is en wat we ook gevraagd hebben. En we zijn nu ook heel erg aan het kijken van hoe kunnen we nou die verbinding veel meer van 0 tot 100 maken. Dus hoe kunnen we ook bestaanszekerheid een veel duidelijker aspect laten zijn bij onze gezinnen. En dat heeft weer te maken van hoe richt je je sociale wijkteams in. We zijn er echt nog lang niet. Maar wat ik wel merk is dat het... we zijn het eens over de analyse. We zijn het erover eens dat als je dus met de jeugdbescherming te maken hebt, dat je je focus veel meer moet leggen ook op de ouders en op volwassenenproblematiek en bestaanszekerheid. Mm-hmm. We zijn nog niet eens van hoe we dat nou het beste kunnen doen. En dat is het gesprek wat we nog aan het voeren zijn. Maar als je de analyse deelt, dan denk ik dat je al een aardig op weg bent om dan te kijken wat de volgende stap is. Maar het is echt gewoon best complex.
Eén dingetje, wat een uitdrukking voor jou die even mij is blijven haken. Want we hebben het over nul ambitie. En jij had het net even van 0 tot 100. Dat is waarschijnlijk weer een andere ambitie. Type ambitie.
Nou, de ambitie is dat je naar nul uit huisplaatsingen mm-hmm. wil. Maar daar heb je dus, dan is het middel, een aanpak nodig van 0 tot 100. Dus je kan alleen maar die ambitie bereiken als je dus bereid bent om niet alleen maar naar de kinderen te kijken, maar naar een veel breder perspectief
en
te kijken.
En dat is de 100.
En dat is de 100.
Ja. Ja. 0 tot 100 in leeftijd, dat is in de jaren.
Ja.
Oké, het gaat om dat je de hele...
Ja, 0 tot 100 in leeftijd. Van 0 tot 100 jaar.
Voor jullie heel vanzelfsprekend. Ja. Misschien voor alleen mensen die luisteren ook. Maar ik was even van mijn apropos. Ik denk van 0 naar 100. Ja. Maar daar bedoel je mee dus de hele levensloop. Ja. En de ouders, maar misschien zelfs wel de grootouders. En ook de hele... Want ik kijk nu even naar Maartje. Het is ook de omgeving eromheen, denk ik. Hè? En waar we het net over hadden. Mensen die alle andere type problemen hebben, waar weer andere hulpverleners bij betrokken zijn, die keten waar Cora het over had, die zie jij in de praktijk, denk ik.
Zeker, en ik denk dat het ons uitdaagt en vraagt om ontzettend moeilijke gesprekken te voeren. Daar gaat het denk ik om. Gesprekken aan tafel waarin we onderwerpen bespreekbaar durven maken, waarin het gaat om echt onveilige situaties, waarin we durven benoemen wat er speelt. Maar de oplossing daarvoor, het weer veilig krijgen, echt met elkaar gaan proberen te doen. En dat betekent dat niet de jeugdbeschermer dat gaat oplossen, maar de jeugdbeschermer het gezin, familie, netwerk, betrokkenen aanzet om met elkaar na te denken over deze uitdaging. Hoe krijgen wij met elkaar dit kind nu veilig, maar ook voor de komende jaren in opgroeien? En dat betekent... dat we het heel lastig hebben met elkaar, want dat is niet makkelijk om mm-hmm. dat soort thema's te bespreken. Maar dat ik wel geloof dat dat op de langere termijn heel veel draagvlak creëert bij iedereen en inzet.
Mm-hmm. En ook veel oplevert.
Zeker.
Denk ik dan, voor de kinderen, voor de gezinnen.
Ja, want ik denk op het moment dat je die thema's... echt met elkaar aangaat en in die spiegel durft te kijken met elkaar, dat je als gezin de kans krijgt om ook patronen te doorbreken waar mensen in zitten die ze zelf ook ingewikkeld vinden, waar ze ook van af willen. Maar dat vraagt wel en verbinding en sturing en verdragen. En al die elementen zijn een moeilijk proces als geheel, denk ik.
Arie, het levert de gemeente ook wat op misschien, hè? Als er wat meer integraal wordt gewerkt.
Wellicht. Maar voor mij is dit wel de winst van de decentralisatie. Dat we dit nu zien, hè, wat Astrid net zei, dat we de analyse delen. Dat betekent niet dat we de oplossing al heel dichtbij hebben. Maar dat we de analyse delen, vind ik echt de winst van de decentralisatie. Dat klinkt misschien gek, want die staat heel erg onder druk momenteel.
Ja.
Maar het feit dat je dat belang van dat 0 tot 100 nu breed omarmd ziet, dat iets betekent voor ons als gemeente, in de gemeentelijke organisatie, het intern doorbreken van schotten. Het doorbreken van schotten tussen organisaties.
Maar lukt dat ook? Gebeurt dat
nou,
ook?
Dat, ja.
Want als er nou iets moeilijk is, dan is het dat wel,
klopt,
geloof
ik. Stap voor stap lukt dat wel. Als ik kijk naar hoe mijn eigen gemeente Den Haag op dit moment met de allermoeilijkste gezinnen omgaat. Hè. We hebben daar een zogenaamd laboratorium voor. Waar de moeilijkste gezinnen komen en waar echt ad hoc oplossingen bedacht mogen worden. Het schuldenlab, hè? Dus dat we eigenlijk in extreem moeilijke schuldensituaties, dat we daar nu ook oplossingen bedenken die we 3 jaar geleden echt niet bedacht hadden, daar ook niet eens over na durfden te denken. Maar die, waar vroeger het precedentwerking, dat geldt nu allemaal niet meer. Nou, dat vind ik de absolute winst van het leren kijken van wat maakt nou dat een gezin als systeem geholpen moet worden, waardoor het kind ook veiliger wordt. Nou, dat vind ik winst en daar moeten we nog heel veel in doen. Maar het begint wel met dat realiseren met elkaar. Nou, en datzelfde geldt voor, het kind leeft ook in een wijk, zit ook op een school. Eigenlijk gaat het er allemaal, als je een kind veilig wil hebben, moet je ook met de school gaan praten. Moet je ook in de wijk kijken. Waar komt dat kind overdag? Met wie speelt hij? Met wiens ouders?
En hoe zorg je ervoor dat zeg maar al die verschillende domeinen met elkaar ook... Hoe verzamel je uit die domeinen de mensen die niet iedereen zal hetzelfde willen, maar die dit wel willen, die wel ook gewoon willen beginnen en het willen gaan proberen.
Ja, dat is de, zeg maar, het gesprek wat je uiteindelijk in de wijk moet voeren. En waar je dus ook een beroep wil doen op wat in de wijk, hoe de wijk georganiseerd is. Welke groepen komen daar al samen? Welke manier van organiseren is daar gehanteerd? En hoe maak je daar zo'n onderwerp ook bespreekbaar? Wat kunnen buurtvaders betekenen in een bepaald gezin? Wat kan het wijkcentrum betekenen? Hoe is de wijkagent eigenlijk aangehaakt? Dat gebeurt allemaal op microniveau. Dat bedenken wij echt niet op het stadhuis. Dat gebeurt in de wijk. Dat kun je wel stimuleren vanuit het stadhuis. Maar je kunt het niet doen. Nou, datzelfde geldt voor zo'n jeugdbeschermingsorganisatie waar ik vandaag mee aan tafel zit. Wij kunnen dingen stimuleren, we kunnen dingen vragen, we kunnen zelfs dingen faciliteren, maar wij kunnen het niet doen.
Mm-hmm.
Dus dat maakt een beetje dat je als gemeente...
Maar faciliteren is wel heel belangrijk.
Is hartstikke
natuurlijk
belangrijk, zeker. Dat ga ik ook zeker niet afdoen als minder belangrijk. Maar de afstand natuurlijk tot waar het feitelijk gebeurt is wel wat groter.
Mm-hmm.
Daarom is het gesprek onderling ook zo belangrijk. Daarom zat ik ook vaak genoeg met Astrid even om de tafel.
Ja. En dus als jij kijkt naar wat de rol van de gemeente is, zie je dan, nou, dat is inderdaad heel belangrijk dat dat gebeurt. Maar er kan eigenlijk nog wel meer gebeuren als ik kijk naar wat nodig is en wat de gemeente zou kunnen.
Ja, en dat is natuurlijk ook in de context waarin we nu zitten, waar natuurlijk best wel, het gaat gewoon niet zo goed in het hele jeugdzorgdomein en in ons systeem. Hè. Dus dat is echt wel een vraagstuk waarvan we ook nu ook weer met de gemeente moeten kijken van wat kunnen ze wel en wat kunnen ze niet. Kijk, we hebben best heel veel gemeenten. Dus dat is denk ik best in Nederland, zijn er best veel gemeenten. En ik denk als je breder kijkt, zou je ook graag willen dat daar wat meer uniformiteit in zit. Dus dat is ook eigenlijk denk ik de basis van als je kijkt naar de wijkteams, sociaal teams, jeugdteams. Je zei het net al, het heet allemaal anders en het doet allemaal anders. Ik denk bijvoorbeeld wel dat je goed met elkaar zou kunnen kijken van hoe kan je die basis in de wijken wat meer uniformer vormgeven. Waardoor het ook 0 tot 100 wordt, hè, zal ik maar zeggen. Mm-hmm. Wat ik net al geef. Dat je ook goede aansluiting hebt op verschillende escalaties. Hè, dus de Veilig Thuis, de Raad voor de Kinderbescherming en de GI's. Ik denk ook, wat de gemeente ook meer kan doen, is nadenken om de hele administratieve druk en het goed kunnen inzetten van de juiste zorg zonder heel veel administratie erop. Dus veel meer vanuit vertrouwen ook te kijken hoe je dat kan doen. En dat betekent ook dat wij als organisaties moeten laten zien dat je kan vertrouwen. Dus dat we ook ons kunnen verantwoorden en aan kunnen geven wat we gedaan hebben. En als we nou heel specifiek even over de jeugdbescherming, want wat Arie net ook aangaf, is natuurlijk echt, dat is natuurlijk de basis wat je op orde moet hebben. Maar er blijft altijd zo'n 1%, 1,5% van de gezinnen die eigenlijk helemaal aan het eind, en dan komen ze bij ons. Dat zijn eigenlijk die gezinnen waar heel veel interventies niet gelukt zijn en waar je toch wil kijken hoe kan je op dat moment toch nog dat doen voor de kinderen om het daar zo veilig mogelijk te houden. En ik denk dat we dat proces, wanneer het A bij ons terechtkomt en vervolgens alle stappen die gemaakt moeten worden, nemen Veilig Thuis en Raad voor de Kinderbescherming bij ons. En ook het feit dat we veel meer vanuit de jeugd kijken in plaats van naar de ouders. Hè? Dus echt veel meer naar die volwassenproblematiek. Dat we nu de komende jaren de beweging moeten gaan maken om dat stelsel opnieuw in te richten. Waar je een mooie verbinding hebt binnen de gemeente, maar wat uniformiteit in het land. En dat is denk ik waar de gemeente ook de komende jaren samen ook denk ik met de twee ministeries, VWS en Justitie en Veiligheid, dat kunnen gaan faciliteren, stimuleren, regie op gaan voeren. Iedereen ook achter zijn kont aan zitten om die beweging te gaan maken. En ik denk dat dat nu een mooie rol is die voor de komende jaren komen gaat.
We gaan daar in de volgende aflevering wat over doorpraten. Ik heb nog wel één laatste vraag aan jou. Jij hebt als bestuurder je nek uitgestoken. Hoe hebben andere bestuurders daarop gereageerd van andere organisaties?
Nou, op zich heel, heel goed. Ik wil het ook eventjes in die zin beperken tot mijn collega's ook van de jeugdbeschermingsorganisaties. Mm-hmm. En daar zie je dat, dat over deze manier denken, dat gedachtegoed steeds meer en meer komt. Maar dat iedereen ook met de vraag zit, maar hoe ga ik dat dan doen? En hoe kom ik dan want een jeugdbeschermingsorganisatie is ook maar een hele kleine partij in het totaal. Hoe zorg ik nou dat anderen met mij meedenken en kijken hoe komen we nou tot bepaalde oplossingen om dit te kunnen bereiken. Maar dan wil ik nog één ding zeggen wat ook ontzettend belangrijk is als je dit wil. Dat betekent dus dat ook je moet ook een maatschappij hebben die bereid is om je heen te staan. En dat het ook mogelijk is dat je een fout maakt, dat er niet meteen afgerekend wordt en nieuwe regels komen. Dus dat je ook bereid bent om als maatschappij te kijken, we willen iets doen wat beter is voor kinderen, maar laten we dan ook niet meteen in de paniek schieten als het misschien niet gaat zoals we met elkaar gedacht hebben. Dus dat we altijd om die jeugdbeschermers die dat werk moeten doen, om hun heen blijven staan, om hun ook die comfort te bieden om dit te gaan doen.
Oké, dankjewel. Dankjewel Astrid, Cora, Maasje, Arie. In de volgende podcastaflevering praten we verder over wat er nodig is om daadwerkelijk aan de slag te kunnen. Dit was de eerste van 3 afleveringen waarin we onderzoeken wat er nodig is om te werken vanuit de ambitie nul uithuisplaatsingen. Je luisterde naar Astrid Rotering, Cora Bakker en Maartje van Rijnshoeven van Jeugdbescherming West en naar Arie Opstelten van de gemeente Den Haag. Initiator Martijn van Dam van de Beweging van Nul, gespreksleider Melou van Hintum, techniek Jochem Tames. Samen naar Nul, hoe dan, is een podcast van de Beweging van Nul. Een brede beweging van professionals die ernaar streven dat nul kinderen niet optimaal thuis opgroeien. Wil je meer weten en ook aan de slag met het werken aan nuldoelen? Kijk dan op bewegingvannul.nl. Nul met N-U-L.